Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
Goedemorgen en goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws op vrijdag 23 februari 2024. Nina van den Dungen is er. Goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Want het is vrijdag, dus jij bent er. 20 minuten gaan we met elkaar praten over het nieuws van dit moment. Bijvoorbeeld over Alexei Navalny.
Ja, want de moeder van Navalny die zou het lichaam van Alexei nu eindelijk gezien hebben. Heeft ze bekendgemaakt in een filmpje dat ze heeft opgenomen. Wel emotieloos, zoals we dat kennen van de Russen. Maar daarin wordt ze ook gezegd dat zij bedreigd is, zegt ze zelf, door de autoriteiten. En dat er een anonieme begrafenis zou plaatsvinden. Ze wordt onder druk gezet en daar is het absoluut niet mee eens.
Gaan we zo meteen bespreken. Morgen natuurlijk het tweejarige jubileum van de oorlog in Oekraïne. We blikken terug op 2 jaar oorlog. En de Republikeinen in South Carolina die gaan morgen naar de stembus voor een primary. De thuisstaat van Nikki Haley. Toch is het uiteraard Donald J. Trump die mijlen ver voor staat in de peilingen. Waarom stopt Haley daar eigenlijk niet mee? Gaan we allemaal zo meteen bespreken met onze Amerika-correspondent Jan Postma. Ja, inzicht in de dag die komt dus hier op BNR, Binnenhof, Nederland, rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in Israël, want daar is ook nieuws.
Ja, in de Gazastrook zijn vannacht opnieuw mensen gedood. Zeker 6 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval op een huis. En dat was in Rafah, die zuidelijke grensstad, nabij de grens met Egypte. Er zitten meer dan 1 miljoen Gazanen opeengepakt. Nou, Israël, dat weten we, dreigt natuurlijk al een tijdje met een grondoffensief in Rafah. Volgens experts gaat dat uitdraaien op een bloedbad. En er zijn ook berichten dat het Israëlische leger opnieuw het Nasser ziekenhuis in Khan Yunis is binnengevallen. Dat is het op 1 na grootste ziekenhuis van de Gazastrook. En er was deze week al een inval door de Israëlische troepen. En nu zegt het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid, het staat onder controle van Hamas, dat er toch weer, in elk geval opnieuw, Israëlische militairen in dat gebouw zijn.
Intussen kwamen leiders van de 20 grootste economieën, de G20-landen, gisteren bijeen in Brazilië om daar te praten over de oorlog en ook de spanningen die dat teweeg brengt in de regio. Eigenlijk iedereen is het erover eens dat een twee-staten-oplossing de enige manier is om het conflict tussen Israël en Hamas te beëindigen. Ook werd opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren en was er, daar is het weer, kritiek op de aanvallen van Israël op Rafah en de plannen om die stad binnen te gaan. Ze hebben een deadline gesteld, Israël. Voor Ramadan moeten de gijzelaars terug zijn, anders gaan we Rafah binnen. Nou, Ramadan begint rond 10 maart, dus er is nog iets tijd. Er wordt ook wel gesproken, inmiddels ook alweer gesprekken over eventuele staakt het vuren en dergelijke. Maar veroordeling uit de hele wereld dus van die plannen. Dan, we zeiden het al, de moeder van Alexei Navalny heeft het lichaam van haar zoon kunnen zien nadat ze eerder geweigerd werd bij het mortuarium. Hebben we de beelden van gezien. Ze meldt het in een door haarzelf opgenomen filmpje dat ze Alexei heeft gezien. En in dat filmpje zegt ze ook dat de Russische autoriteiten haar chanteerden om in te stemmen met een anonieme begrafenis voor haar zoon.
Я хочу, чтобы у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься.
Ja, ze zegt, ik wil dat iedereen die van Alexei hield en voor wie zijn dood een tragedie is, persoonlijk afscheid kan nemen. We gaan naar onze Rusland-correspondent in Moskou, Joost Bosman. Goedemorgen, Joost.
Goedemorgen.
Nou, uiteindelijk heeft moeder Navalny dus het lichaam van haar zoon gezien. Terwijl we een paar dagen geleden nog hoorden, ja, het onderzoek dat zou nog wel 2 weken kunnen duren. Wat is er gebeurd? Waarom kon ze er nu wel bij?
Ja, dat onderzoek dat staat eigenlijk los van het feit dat zij het lichaam wel of niet kon zien. Maar het is wel heel vreemd, want eerst werd gezegd, ja, het gaat nog 2 weken duren. En de moeder van Navalny is woensdagavond bij zijn lichaam geweest, bij haar zoon. En toen heeft ze ook al meteen de medische papieren ondertekend over de doodsoorzaak. En die is dus bekend, dat is haar ook verteld. Er is haar meegedeeld dat haar zoon is overleden aan een natuurlijke dood. Terwijl er eerder nog door de autoriteiten werd gesteld dat hij aan een plotselinge doodsyndroom zou zijn gestorven. Nou ja, daar zitten dus gewoon wel wat tegenstrijdigheden in, dat is duidelijk.
Ja, daarna is Navalny's moeder vastgezet, een soort van vastgehouden door de Russische autoriteiten, zonder advocaat ook. En zij moest ook iets ondertekenen over de manier waarop hij ter aarde zou worden besteld, hè?
Ja, dat hebben ze geprobeerd in ieder geval. Ze hebben gezegd van hij moet in het geheim begraven worden en het tijdstip mag niet bekend worden. Maar zoals je net al in het filmpje hoorde, zij wil daar gewoon niet aan. Ze zegt nee, ik wil dat iedereen daarbij kan zijn. Ik wil dat iedereen afscheid kan nemen van mijn zoon. En ze weigert dus gewoon aan die voorwaarden te voldoen. Ze zegt ook van ik wil helemaal niet aan die voorwaarden voldoen. Ik wil gewoon dat er recht gedaan wordt, dat de wet gevolgd wordt. Dat is wat ze eigenlijk gewoon eist ook van de autoriteiten.
Ja, aan de andere kant, Joost, ja, je kan eisen van de Russische autoriteiten, maar die doen uiteindelijk wat ze zelf willen. Verwacht jij dat het gaat gebeuren, een anonieme begrafenis? Of dat uiteindelijk toch een beetje omwille van de hele volksaard toch een begrafenis voor iedereen wordt?
Lastig in te schatten. Ik denk dat ze dat niet zullen durven, maar dat ze misschien toch een soort compromis moeten zoeken, omdat wellicht de autoriteiten ook begrijpen dat het anders toch heel erg onrustig zou kunnen gaan worden. Maar goed, ja, dat moeten we verder zien.
Dan hebben we op dit moment ook twee anonieme bronnen uit die onderzoekscommissie. Die zijn een beetje uit de school geklapt bij een Telegram-kanaal en die hebben bevestigd dat Navalny is vergiftigd. Wat weten we daarvan? Hoe betrouwbaar is dat?
Ja, dat is het Telegram-kanaal SOTA. Dat is nog helemaal onafhankelijk. Die kwamen daar afgelopen weekend al mee dat ze inderdaad dus twee bronnen van de onderzoekscommissie, dat is de Russische FBI, zeg maar, dat ze die zouden hebben gezegd dat Navalny is vergiftigd. Maar ja, dat is moeilijk na te gaan of dat zo is. Zij claimen dus wel deze bronnen te hebben gesproken. Anderzijds zijn er toch ook weer zoveel andere verhalen naar voren gekomen, ook vanuit de oppositie zelf, zeg maar, waar SOTA toe behoort, dat het gewoon nog heel lastig vast te stellen is wat er nu precies gebeurd is. En misschien zullen we dat ook wel nooit meer weten.
Ja, intussen is er ook een soort haatcampagne gestart richting de weduwe van Alexei Navalny. Staatsmedia, en ook we hebben oud-president Medvedev gezien, die vinden allemaal, die Navalny's, dat zijn toch allemaal een beetje aanstellers en die spelen een grote poppenkast maken die ervan.
Ja, nou ja, goed, Julia Navalny, daar richt het zich met name op dan natuurlijk deze smaadcampagne. Zondagavond werd er al in een talkshow gezegd van, moet je nou kijken, deze vrouw is toch helemaal niet verdrietig. En ze was zelfs opgelucht toen ze het nieuws hoorde dat haar man was overleden. Margarita Simonyan, de hoofdredactrice van RT, de Kremlin-zender, die zei, kijk nou toch, ze heeft de mascara is niet eens uitgelopen. Nou, dat soort dingen worden er dan gezegd. Gisteren kwam ook oud-president Dmitri Medvedev nog een duit in het zakje. Hij zei tijdens een persconferentie, interview met journalisten, zei hij, deze vrouw die wil gewoon haar eigen politieke carrière uitstippelen en is daarom alleen maar, althans dat was zijn gevoel, zo zei hij dat, is daarom alleen maar heel erg blij met deze ontwikkelingen. Ja. Dat haar man is overleden. Maar ja, het is duidelijk, dit is een smeercampagne tegen Julia Navalny. En dat is ook logisch, want zij heeft al gezegd dat ze in de voetsporen wil treden van haar overleden man. En dus moet zij nu aangepakt worden door de autoriteiten en door de propagandamachine.
Ja, tot slot, gaat dit nou nog, denk jij, een paar dagen voor onrust zorgen in en vooral buiten Rusland? En zakt het dan een beetje weg, dit hele nieuws? Of zou het ook wel eens kunnen dat dit verhaal toch blijft en dat het ook lukt, die familieleden van Navalny, om hier blijvend aandacht voor te vragen, en dat het misschien toch echt iets losmaakt in Rusland?
Moeilijk in te schatten. Het punt is dat je gewoon op dit moment niks meer kunt. Fysiek in ieder geval kun je geen protest aantekenen. Je kunt niet demonstreren. Er is wel geprobeerd om begin maart een grote betoging voor Navalny, een soort herdenkingsbetoging te houden. Daar is een aanvraag voor ingediend. De organisatoren zeggen zelf al van, dat wordt zeker afgewezen. Maar daarmee proberen ze toch iets. En proberen ze toch ook de hele stroom van ontwikkelingen een beetje gaande te houden rondom Navalny, denk ik. Maar hoe dat met zijn nagedachtenis gaat, ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat hij wel zoveel heeft betekend voor heel veel Russen en voor de rest van de wereld, dat wel zal blijven. Maar dat toch voornamelijk vanuit het buitenland gevoed moet gaan worden. Omdat het in Rusland zelf gewoon niet meer mogelijk is.
Nee, het gesteggel om zijn lichaam is dus nog niet voorbij. Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman. Ja, er is weer eens een keer een mysterie opgelost. Dit keer gaat het om de helderste sterontploffing in 400 jaar tijd. Die gebeurde een jaar of 37 geleden. Wat er met die ster gebeurd is, dat wist men niet. Tot nu. En jij weet het zometeen ook, over een kwartier.
Ochtendnieuws.
De Oekraïense president Zelensky die heeft in een exclusief interview met Fox News president Biden en Donald Trump opgeroepen om toch vooral Oekraïne te bezoeken en met eigen ogen te zien wat er allemaal gebeurt aan de frontlinie. Nou, het interview werd gehouden in Kharkov, redelijk dichtbij natuurlijk de frontlinie.
Thank you so much, Brad. First of all, thank you, your team, that you came here. It's very important for me. Like I said before we started, that's important for me. The United States to see different war in the capital and here closer to front line.
Nou, keurig in het beste Oekraïense Engels wat mogelijk is. Volgens Zelensky moet vooral Poetin begrijpen dat de wereld uiteindelijk vrede zal willen.
Poetin has to understand what all of us what we have to do to push him. He has to understand that all the world needs peace. And all the world will not give him possibility to occupy Ukraine and to destroy it totally what he really wanted and still wants.
De terughoudendheid van de Amerikaanse volksvertegenwoordigers om allerlei extra steun voor Oekraïne goed te keuren, dat zal Oekraïne simpelweg gewoon mensenlevens kosten, zegt hij.
We have to be more quick. That means to lose all the bureaucracy what we have. Otherwise we will not have any chance. To be smart technology, more technologically, and of course, quick. Time is money. In our case, it's not money, it's people lives.
Ja, en op de achtergrond hoorde je geloof ik ook nog het geweer geschoten. Dat werd ook genoemd in het interview met meneer Beyer van Fox News. Steunpakket van 60 miljard wordt tegengehouden door de Republikeinen in het congres, dat weten we. Donald Trump die wil niet meer dat er geld naar Kiev gaat, heeft gezegd dat gaan we niet doen. En de Republikeinen in het huis staan achter hem. Gevraagd naar zijn boodschap aan het congres, zei Zelensky dat hij dankbaar was voor alles wat de president en het congres hebben gedaan. En Zelensky's boodschap is, ja, als ze pragmatisch zijn, vragen we de prijs nu te steunen. Deze prijs is lager dan in de toekomst. Ze zullen veel meer betalen. Wij willen gewoon leven om te overleven. We hebben geen alternatief.
So will Ukrainians survive without Congress support? Of course. But not all of us. And if we understand this price, if the world is ready for this, okay, you will see it. But it's tragedy. It will be tragedy for all of us, not only for Ukraine, not only for Ukrainians, for all Europe. And you will see that they will go. Putin will never stay, will never stop. He will go through Eastern Europe because he wants it.
Ja, morgen is het precies 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. 730 dagen oorlog, waarin vele duizenden mensen zijn omgekomen aan beide kanten. Nog steeds wordt er elke dag gevochten. Terwijl Oekraïne kampt met munitietekorten, probeert Rusland het land dieper binnen te dringen. En heeft er ook wel eens successen, bijvoorbeeld in Avdiivka. Ja, we staan dus vandaag stil bij 2 jaar oorlog. En neem je nog even mee terug naar die ochtend van donderdag 24 februari 2022.
Goedemorgen. Het is op dit moment 24 februari 2022, donderdag, 6:04. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard aan Oekraïne. En in meerdere Oekraïnse steden, waaronder de hoofdstad Kiev, zijn vannacht ook explosies gehoord. Bijvoorbeeld journalisten van CNN die melden, net als getuigen van persbureau Reuters, dat er bij Kiev explosies werden gehoord in de buurt van. Volgens getuigen gaat het om geluiden die klinken als het afvuren van artillerie.
The Russian president Vladimir Putin made a surprise appearance on state television calling for the demilitarization of Ukraine, calling this a quote
speciale военные операции.
Dit is een donkere dag voor Oekraïne, voor Europa,
voor de hele wereld.
Wat ik zelf wel weet, is dat ik het verkeerd heb gezien. Ja, want ik dacht steeds, het gaat niet gebeuren. En het gebeurt toch.
This is barbaric. And we condemn it without any reservations.
This is time for us for resolve and not for appeasement.
Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, премьер-министр Шмагай тут, президент тут.
The battered ruins of Russian military vehicles are scattered outside Kyiv this morning. But a U.S. military official tells NBC News all Russian troops have left the region.
Gisteren kwam ineens een verhaal vanuit de Russische legerleiding dat de Russen hun troepen gaan terugtrekken uit Gerson.
Het is de eerste grote stad en eigenlijk de enige regionale hoofdstad die Rusland heeft veroverd. En die moeten ze dan prijsgeven. Dat is toch wel een belangrijk verlies.
This is not where Russia planned to be. Day two, day three, they expected decapitation, take Kiev, replace the government.
Oekraïne zelf noemt de situatie rond Bakhmut extreem moeilijk. Inmiddels wordt serieus gekeken en rekening gehouden met het scenario dat de Oekraïnse troepen zich toch moeten terugtrekken uit Bakhmut.
Het Oekraïnse voorjaarsoffensief verloopt langzamer dan gehoopt. Dat zegt president Zelensky in een interview met de BBC.
Ukraine is critically dependent on both EU and US funding as it continues to fight occupying Russian forces.
The Ukrainian forces are in a very, very difficult situation in Avdiivka and all along the front line, partly because they aren't getting the supplies that they need.
Vanwege de ruzie tussen de Democraten en de Republikeinen is er geen nieuwe steun voor de Oekraïners in het Amerikaanse noodbudget gekomen.
The Republican-led House will not be jammed or forced into passing a foreign aid bill that was opposed by most Republican senators and does nothing to secure our own border.
There is no reason to negotiate membership of Ukraine now. Even not to negotiate.
We moesten beginnen aan de wc, denk ik, en toen konden we het nog doorgaan.
EU leaders have managed to convince Hungarian Prime Minister Viktor Orbán to approve the financial package of 50 billion euros for Ukraine.
Ukrainian troops have withdrawn from the key battleground town of Avdiivka, which could pave the way for a Russian advance as the war nears its second anniversary.
Ja, die tweede verjaardag van die oorlog is dus morgen. Laatste ontwikkeling die je hoorde was uiteraard Avdiivka. Je hoorde een bijdrage, 2 jaar oorlog in 3 minuten tijd... van onze collega Michiel Jurjens.
Dan komt Amerika later vandaag met nieuwe sancties tegen Rusland. Directe aanleiding is uiteraard de dood van Alexei Navalny, de oppositieleider. Het wordt het grootste sanctiepakket sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Morgen 2 jaar geleden dus. Volgens het ministerie van Financiën worden er in dat pakket meer dan 500 mensen en bedrijven gesanctioneerd. Nou, de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Victoria Nuland, die meldt dat een deel van die sancties gericht zijn tegen degene die verantwoordelijk zijn voor de moord op Navalny. Maar de meeste sancties zijn gericht op het raken van de oorlogsmachine van Poetin. En ook het dichten van gaten in de bestaande sanctieregimes. Ook zullen landen worden geraakt die Rusland helpen om sancties te omzeilen. Nuland erkent dat de sancties tot nu toe niet bepaald perfect zijn. Hè, want ja, Poetin die kan natuurlijk nog steeds oorlog voeren. Dit jaar wordt er groei van de Russische economie verwacht. Maar dat proberen ze toch een beetje te beperken. Dus onder andere door deze nieuwe sancties. En ook de ambassadeurs van de EU-landen die bereikten afgelopen woensdag een akkoord over een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland. En die gaan dan, althans dat hopen ze, voorkomen dat Rusland vanuit Europa of via andere landen onderdelen koopt voor bijvoorbeeld drones.
Vooruitblik op de beursdag draait vandaag om streamingdiensten. Je hoort Jelle Maasbach en Wesley Weerts.
Warner Bros. Discovery komt met de cijfers, maar eigenlijk kijken beleggers vooral naar een andere spannende gebeurtenis. Het bedrijf lijkt namelijk nog een keer te gaan fuseren. Dit keer met concurrent Paramount. Al sinds de kerstvakantie zijn er geruchten en aandeelhouders gaan vandaag horen of het sprookjeshuwelijk er komt. En dan heet het, hou je vast, Warner Bros. Discovery Paramount. Benieuwd hoe ze de app gaan noemen, Wes?
Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ondertussen zijn er een hoop branchegenoten als Randstad die het zwaar hebben. En dan komt Brunel naar verwachting toch met goede cijfers. Analisten denken dat de omzet vorig jaar flink gegroeid is vergeleken met het jaar daarvoor. Ook kunnen beleggers rekenen op een fors dividend.
BNR Beurs, elke werkdag een nieuwe aflevering, 6:30, live op BNR. Vanavond ook weer dus. Mocht je dat nou niet redden vanwege kinderen die moeten sporten, eten, dat soort ellende.
Middagborrel.
Vrijdagmiddagborrel. Dan vind je hem even terug in de BNR-app, net zo makkelijk. Ja, Republikeinen in South Carolina gaan morgen naar de stembus voor hun primary. Het is de thuisstaat van Nikki Haley en toch is het Donald J. Trump die mijlenver voor staat in de peilingen. Hij staat op zo'n 60% van de stemmen en Haley blijft rond de 30% steken. Ze won nog geen enkele voorverkiezing en dus blijft toch de vraag rondzingen: ja, waarom stopt ze er niet in vredesnaam mee? Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, en Haley zelf die zegt steeds: ja, let maar op, want het wordt nog spannend hoor in South Carolina. Is die kans ook daadwerkelijk aanwezig dat het spannend wordt?
Nou, die kans lijkt wel heel klein, Ivan. Sinds begin dit jaar is er aan Trumps voorsprong eigenlijk weinig veranderd. Ook in South Carolina. Dat blijft steeds zo'n 30 punten. Toen de kandidaten wegvielen, ging Haley een beetje omhoog. Maar ging Trump ook een beetje omhoog. Dus dat verschil dat bleef eigenlijk steeds hetzelfde. En ja, peilingen kunnen er natuurlijk altijd naast zitten. Dat is zelfs misschien wel eerder regel dan uitzondering dat ze niet helemaal kloppen. Maar de tendens is eigenlijk in alle peilingen hetzelfde. Trump ligt gewoon ver voor. Dus erg spannend lijkt het niet te worden. En dat is echt wel pijnlijk voor Haley. Want zij was de gouverneur natuurlijk van South Carolina. Ze komt er vandaan. Ze is ook best populair daar. Maar ja, ze heeft één probleem. Ze is geen Trump.
Ja. Nou, hield zij deze week een soort high-profile toespraak over de staat van de presidentsstrijd. En dan verwacht je misschien het één, maar het was het ander. Ze had maar één boodschap.
Some of you, perhaps a few of you in the media, came here today to see if I'm dropping out of the race. Well, I'm not.
Nou, iedereen gefopt, maar de druk vanuit de partij blijft wel groot, hè, om toch maar eruit te stappen en het aan Donald Trump te laten.
Ja, precies. Die partij staat echt helemaal achter Trump. En die willen dit gewoon, deze voorverkiezingen, heel snel afronden. Zo snel mogelijk. En dan door met de campagne tegen de waarschijnlijke tegenstander Biden. Ze willen natuurlijk zo snel mogelijk ook veel geld inzamelen daarvoor. En dit is eigenlijk allemaal alleen maar vertraging en kost alleen maar geld. Dus hier hebben ze helemaal niks aan. En Haley die zegt daartegen dan: ja, zonder een tegenstander heb je geen verkiezingen. Ook geen voorverkiezingen. En er heeft nog maar zo'n klein percentage mensen gestemd in eigenlijk maar drie staten die we gehad hebben. Er zijn nog 47 staten te gaan. Dus zij zegt: ja, ik wil doorgaan. Hè. Dit is het democratische proces. En ik ga in ieder geval door tot Super Tuesday. Dat is 5 maart. Dan gaan 15 staten stemmen. Ook grote staten als Californië en Texas. Maar als je naar dat lijstje kijkt, is daar de kans ook niet zo groot dat ze daar kan verrassen. Dus ja, het wordt naar South Carolina ook nog een keer niet makkelijker voor haar.
Nee, en dus nog minstens anderhalve week in de strijd, als het aan haar ligt dus. Ja, je beschrijft het al een beetje, maar waarom stapt ze er eigenlijk niet uit? Want ja, het lijkt toch kansloos tegen Trump.
Ja, precies. En het is natuurlijk het is geen spel tussen te krijgen wat zij zegt. Dus er heeft nog maar zo'n klein groepje mensen gestemd. Maar tegelijkertijd vraag je toch ook wel af wat ze nou echt zelf denkt. Hè? Wat ze nou echt zelf hieruit denkt te halen. En ja, ik denk dat zij zo nadrukkelijk mogelijk de potentiële vervanger wil zijn voor Trump. Als die toch nog beschadigd zou raken door bijvoorbeeld een van die rechtszaken die tegen hem lopen op dit moment. En dat ze daarom zo lang mogelijk door wil gaan. En ja, stel dat er dan nog iets gebeurt, dat ze nu dan nog erin zou kunnen springen. Maar ja, dat lijkt niet zo groot die kans dat ze kan dat er nog wat met Trump gaat gebeuren. Maar ook als dat later zou gebeuren, dat ze bijvoorbeeld dan tijdens de conventies deze zomer, dat ze dan ook klaar kan staan voor het geval dat. Maar ik moet wel zeggen, dat zou dan erg wishful thinking zijn vanuit haar positie. En ja, uiteindelijk is het rare ook een beetje. Het zijn haar grote geldschieters op de achtergrond die hier een heel grote stem in hebben. Als die er geen heil meer in zien, dan houdt het voor haar ook echt op. En waarom die blijven doorgaan, of die Trump willen beschadigen, of die dus zo'n tactisch plan hebben, of dat er toch iets anders is, dat weten we ook niet. Dus het blijft daarom ook een beetje mysterieus.
Dankjewel, Jan. We gaan koppensnellen de interessante verhalen uit de kranten.
Ja, het FD komt met Booking.com. Dat krijgt waarschijnlijk een gigantische boete, een recordboete van het Spaanse toezichthouder. Bijna een €500 miljard wegens misbruik van marktmacht. Gaat dan om Booking Holdings, dat is het moederbedrijf van Booking.com. Spreekt van een nachtmerrie waarin techbedrijven belanden in regelgeving in Europa. En ze zeggen ook de boete aan te vechten als die definitief wordt.
In de Volkskrant: mensen van Nederlandse komaf met een hoog inkomen leven meer dan anderen in hun eigen bubbel. Blijkt uit onderzoek van het CBS. Die mensen leven meer gesegregeerd dan anderen en ontmoeten vooral mensen die op henzelf lijken.
van het NRC. Dan lezen we: bij een nieuwe pandemie is er in Nederland opnieuw een tekort aan IC's en tests. Om kosten te besparen wordt de capaciteit namelijk, die buiten crisistijd eigenlijk als overbodig wordt gezien, die wordt simpelweg wegbezuinigd. En daarvoor waarschuwen dus medische experts tegen NRC.
Financiële Telegraaf. Online discussieplatform Reddit blaast beursgang in Amerika nieuw leven in. Het social media platform gaat naar de beurs in New York. Onderneming heeft een aanvraag ingediend bij de SEC. Het wordt de eerste beursgang van een groot social media bedrijf sinds de notering van Pinterest. Kent u het nog? Dat was al 5 jaar geleden.
En tot slot het AD. Overbieden is terug op de woningmarkt. De huizenprijzen die dreigen dit jaar weer flink te stijgen. Hogere lonen en een lagere hypotheekrente. Ja, die drijven uiteraard die koopsommen van die woningen op.
Ja, jarenlang was het een groot raadsel. Precies 37 jaar geleden, 23 februari 1987... vond de helderste sterontploffing plaats in maar liefst 400 jaar tijd. Ik had het gemist, maar het is echt gebeurd. Wetenschappers wisten lange tijd niet wat er nou precies van die ontplofte ster is overgebleven. Tot nu, want nu weten we het wel. De afgelopen 3 decennia hebben astronomen onderzoek gedaan om te kijken, ja, wat er dus nog te vinden was van die ster, de resten eigenlijk. En nu komt een internationaal team van astronomen in Science eindelijk met het verlossende antwoord. Het leverde een pulsar op. Dat is zo'n, ja, dicht samengepakt, snel rondtollend, een beetje sterrenlijk eigenlijk, dat allerlei krachtige stralingstromen uitstoot. Volgens de onderzoekers is het een soort kosmische variant van een vuurtoren. Nou, daar heb ik iets te veel inlevingsvermogen voor nodig om dat me voor te kunnen stellen. De astronomen konden de overblijfselen van die ster na al die jaren nog bestuderen met behulp van James Webb. Daar is hij weer, de ruimtetelescoop die een jaar of wat geleden in de aarde, de baan om de aarde is geschoten. En daarmee hebben we dus deze ster 37 jaar geleden ontploft kunnen analyseren. Ja. En weten we nu wat er overgebleven
is. Ik hoop wel dat dit een sideproject was in die 30 jaar, dat ze ook andere dingen mochten doen.
Ja, en ik weet nog steeds niet hoe het ding er nu uitziet, maar ik ga zo meteen eventjes ChatGPT vragen om een plaatje te maken van een kosmische variant van een vuurtoren. Kijken wat je dan krijgt. Ik heb geen idee.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Oh, no.